Je ziet natuurlijk vaker dat adviseurs iets om hun oren krijgen waar ze zelf geen dubbeltje beter van zijn geworden. Dat schets je net. Heeft de belastingadviseur in het fiscale strafrecht ook een voorbeeldfunctie? Dan denk ik ook aan het selecteren van zaken die strafrechtelijk afgedaan zullen worden en die administratief afgedaan worden.
Hij zou een voorbeeldfunctie moeten hebben, laat ik maar zo zeggen. Ik vind wel dat even los van de vraag, of afgezien van het feit dat je belastingadviseur, dat geen beschermde titel is en dat iedereen zijn belastingadviseur kan noemen. Maar in principe vind ik wel dat de maatschappij, de Belastingdienst, kan verwachten dat als jij van belastingadvies geven je vak maakt, dat er dan ook wat van je verwacht mag worden en dat je daar bepaalde normen en vakvaardigheden in acht neemt. En in die zin heb je natuurlijk wel een voorbeeldfunctie. En in het strafrecht, bij die selectiecriteria waar ik het eerder al over had, is de betrokkenheid van de adviseur ook een van de criteria waardoor je sneller het strafrecht ingetrokken wordt.
Welkom bij de RB-podcast, een initiatief van het Register Belastingadviseurs, de grootste beroepsvereniging van fiscalisten die werken voor het MKB. Waardevol kennis, inzicht, gedeelde ervaring en actuele ontwikkelingen. Met elke week een nieuwe aflevering als fiscaal eikpunt in een permanent veranderende wereld. Fijn dat je luistert. Hij noemt zichzelf een volhardende recalcitrant met een gezonde dosis zelfspot. Ludwijn Jeger. Fiscaal advocaat bij Jeger Advocaten Belastingkundige uit Amsterdam. Actief bezig met alle aspecten van de fiscale advocatuur en in die hoedanigheid veel cliënten bijstaand die worden verdacht van fiscale fraude. Denk aan boekenonderzoeken door de Belastingdienst en de FIOD en de daaruit voortvloeiende procedures. Een gesprek over de dagelijkse praktijk, over het nuanceren van ongenuanceerde media-aandacht en de inzet van inzicht, kennis en analytisch denken bij het ondersteunen van cliënten. In gesprek met Sylvester Schenk, directeur Fiscale Zaken van het RB en de vaste host van de RB-podcast. Ludwijn, Sylvester, van harte welkom in de RB-podcast. Leuk dat je er bent.
Ja, dank. Leuk te zijn.
Ja, super.
Ludwijn, wij kennen elkaar en als het goed is kennen de meeste van onze leden jou ook een paar jaar geleden. Dat zul je ongetwijfeld nog herinneren, hebben we een interview afgenomen voor het register. Ik weet niet wat voor spraakmakende kop we er destijds boven gezet hebben, maar het sloeg wel aan. Voor degenen die je niet kennen, zou je misschien jezelf even kort kunnen introduceren?
Nou, zoals in de introductie al langskwam, ben ik al ruim 2 decennia fiscaal advocaat in Amsterdam. We procederen over alles wat met de fiscaliteit te maken heeft. Dus correcties, fraude, vermeende fraude. Gewoon redelijk normale correcties, maar wel een dispuut met de Belastingdienst. En of de FIOD. En ook op het moment dat er problemen zijn met betalen, dus disputen met de ontvanger, geschillen over uitstelverlening, dat soort dingen.
Je ziet jezelf nadrukkelijk niet als een fiscaal adviseur.
Nee, het enige advies wat wij geven is een advies over wel of niet procederen. Dus dat zou dan volstaan als een advies. Maar op het moment dat iemand echt om advies staat, verlegen is, dan sturen we hem weer door of weg.
Ja. Dat betekent dus ook dat je als fiscaal advocaat zelden in een douwerrelatie terechtkomt, maar dat het eigenlijk losse opdrachten zijn waarmee je de dagen vult.
Ja, klopt.
Tenminste, als je bij jouw kind aan huis bent, dan heb je denk ik toch een ander probleem.
Nou, heeft het mij in de loop der tijd wel wat verbaasd dat het sommige mensen, cliënten, lukt om redelijk kind aan huis te zijn.
Maar, toch wel.
Ja, er zit een enkeling tussen. Maar in de regel zijn het gewoon eenmalige dingen. En is de tot ziens ook niet een echte geliefde uitspraak aan het eind. Want iedereen hoopt mij nooit meer nodig te hebben en te zien.
Ja. Maar eigenlijk zeg je, de activiteit van de belastingadviseur en de wereld van de fiscaal advocaat, dat zijn gescheiden werelden. En op enig moment ga je een poort door richting de advocaat. Die doet zijn ding en daarna kom je weer terug bij de adviseur.
Voor mij geldt dat zeker zo. Ik wil niet zeggen dat voor alle fiscaal advocaten geldt. Er zijn natuurlijk ook fiscaal advocaten die wel degelijk een adviespraktijk hebben. Maar wij hebben een pure procespraktijk. En dat betekent dat of samen met de adviseur, zeker als het materieel inhoudelijk complex is, dan is het heel goed om de adviseur er juist bij te houden. Want wij zitten natuurlijk voornamelijk op die procestechniek en tactiek. Maar wij pakken alleen die procedure op. En als het geschil is opgelost, dan is het weer einde cliëntrelatie.
Ja. Nou heb ik lang geleden gestudeerd in Nijmegen. Daar hadden we destijds als docent Jules Wortel. Hij heeft het later nog ver gebracht. En die gaf aan het begin van die collegecyclus aan dat je fiscaal strafrecht op twee manieren kunt uitspreken. Het is fiscaal strafrecht of het is fiscaal strafrecht. En hij zei, en het is dat laatste. Dat ben je met hem eens, of niet?
Ik ben het met hem eens dat dat in de praktijk nu wel zo is. Maar dat komt ook omdat het te veel zo behandeld wordt. En ik vind dus juist vaak dat het fiscale soms onderbelicht blijft of onvoldoende begrepen wordt. Dus ik vind het juist wel dat de nadruk meer op het fiscaal moet liggen. Want het is wel een bijzondere of een specifieke deel van het strafrecht. Maar dat geldt voor meerdere delen natuurlijk. Milieurecht is ook, elk subgebiedje kent natuurlijk zijn eigen accenten. Maar het is wel waar dat zeker ook, meestal zijn de fiscaal strafzaken, zijn de zaken die behandeld worden door het functioneel parket van het Openbaar Ministerie. En daar zitten ook zeker niet alleen maar fiscaal geschoolde mensen. En het is zeker zo dat zij een fiscaal strafzaak graag behandelen als een soort valsheid in geschrift en een gewoon communedelict. En op het moment dat wij het dan erg fiscaal maken, worden ze daar vaak niet erg vrolijk van. En in de regel rechtelijk colleges ook niet.
Nee, maar ik heb altijd begrepen dat bij het OM en wellicht ook bij de rechterlijke macht de neiging bestaat om dit soort problemen toch vooral te benaderen langs de weg van het commune strafrecht. Fiscale fraude levert eigenlijk ook altijd wel valsheid tegen schriften op. En zo is er meer destijds in mijn tijd, maar dat is denk ik lang geleden, 68 AWR, naar die kanten. Mag dat nog? Mag je nog vervolgen op basis van commune wetgeving, daar waar de fiscaliteit toch de lex specialis is geworden?
Ja, veelal kan dat wel. Veelal gaat natuurlijk een fiscaal delict ook samen met toch valse stukken. En dan kan je die valse stukken ook apart vervolgen. Of zelfs alleen maar. En het wordt eigenlijk nog een beetje erger. Want een fiscaal delict levert ook zwart geld op. En dus bijna automatisch is het ook witwassen wat een commune delict is. En omdat je het vaak, of omdat vaak de adviseur er toch ook weet van heeft of bij geadviseerd heeft, of er in ieder geval meerdere bij betrokken zijn, krijg je als de FME zit ook gelijk de criminele organisatie om je oren. Dus het is een vrij makkelijk delict of feitencomplex waar je delicten kan gaan stapelen. Maar de voorvraag blijft natuurlijk altijd: is er iets misgegaan in de fiscaliteit?
Want wordt daar dan te makkelijk overheen gestapt in jouw ogen?
Nou, als je niet goed oplet, zeker. Ja, want die voorvraag die wordt heel snel beantwoord met, ja, dat ligt toch allemaal voor de hand. Maar dat moet toch nog maar eerst even vastkomen te staan. En er zijn natuurlijk best veel discussies waar we maatschappelijk bijvoorbeeld bepaalde opvattingen over hebben, maar die dan juridisch of legalistisch anders liggen. Nou, dan moet het toch nog wel even toevallig ook echt een fiscaal delict zijn. En dat is ook waarom in de fiscaliteit hebben we het al heel lang over bijvoorbeeld het pleitbaar standpunt. Dat is eigenlijk gebaseerd op dat het fiscaal recht toch erg ingewikkeld is. En je wel elke keer gedwongen wordt, om het zo maar te noemen, om aangifte te doen. En dan moet je daar een standpunt in nemen. En dat is niet altijd even duidelijk. En op het moment dat jij dan toch in ieder geval vindt dat jij iets doet waar veel voor te zeggen valt, dan moet je dat standpunt in mogen nemen. Als je dan dat standpunt inneemt en dat blijkt dan toch achteraf niet gedeeld te worden door de rechterlijke macht, dan is daarmee automatisch je aangifte onjuist. En de vervolgvraag is natuurlijk, is dat dan ook verwijtbaar onjuist? En in de fiscaliteit, dus bij met name het boeterecht, kwam toen het pleitbaar standpunt. Als je iets verdedigt wat, nou ja, wat redelijkerwijs verdedigbaar is, wat in de literatuur wordt gesteld, ga ze maar door. Maar we vinden het achteraf onjuist, dan kan je dat niet beboeten. Daar had de strafrechter beduidend meer moeite mee. Dus kwam een hele discussie over of je dat nou inderdaad objectief, mag ik achteraf zeggen van, nou ja, jullie kunnen wel vinden dat het onjuist is, maar ik vind dat er veel voor te zeggen is. Of had de cliënt dat standpunt echt voor ogen moeten hebben? Nou, in de fiscaliteit zagen we dat het veel objectiever werd uitgelegd en dat het veel meer ging om, nou ja, valt er wat voor te zeggen? Als er wat voor te zeggen valt, dan heb je zo dicht tegen de werkelijkheid aangeschuurd dat je geen verwijt kan maken. En de strafrechter die legde dat veel subjectiever uit. Ja, die adviseur die kan nu van alles en nog wat verzinnen, maar had die verdachte dat ook voor ogen? En op het moment dat diegene niet voor ogen stond, dan was het toch jammer maar helaas. En daar zie je dat uiteindelijk met wat trek en geduw de Hoge Raad de lijn van de of de strafkamer van de Hoge Raad de lijn van de Belastingkamer over heeft genomen. En dat daar dus ook, ja, een soort apart fiscaal dingetje geïntroduceerd is dat het pleitbaar standpunt heet.
Maar betekent een pleitbaar standpunt dan dat niet voldaan is aan de delictsomschrijving? Of zou er sprake zijn van een strafuitsluitingsgrond of een schulduitsluitingsgrond?
Ja, daar is heel veel over gediscussieerd. Daar is niet echt uitsluitsel over gekomen. Maar feit is dat je niet bestraft kan worden. En dat lijkt mij voor degene het enige wat van belang is.
Ja.
En onder welke, er is heel lang gediscussieerd over ja, ontbreekt het je bij een pleitbaar standpunt niet aan het willen en weten, dus aan de elementen van een opzet. En dan denk ik, ja, maar als dat zo zou zijn, dan kan je het gewoon als opzetverweer doen. Dan heb je niet iets nieuws of iets anders nodig. Dus dan kan je het gewoon met de commune middelen doen. Dus ik denk wel, het heeft wel een beetje een soort status aparte gekregen, waar dus met name de communeren onder ons niet zo vrolijk mee bij zijn. En wat het ook dus altijd lastig maakt om het goed over de bühne te krijgen.
Dan heb ik het gevoel, en dat noemde je eigenlijk net ook al, dat een aantal communedelicten in fiscalibus gebruikt, dat die toch wel zijn opgerekt tot over de pijngrenzen. Ik bedoel, zoals wij hier met z'n drieën bij elkaar zitten, zijn we, voordat je het weet, zijn we een criminele organisatie. Een beetje fiscale aangifte kan toch al witwassen meebrengen. Zijn we daar niet in doorgeschoten?
In juridische zin zeker. Ik roep vaak witwassen is bijna alles. Dus zodra we er iets mis van vinden, dan is het ook witwassen. Zodra we vinden dat er iets mis is gegaan in een administratie of in de fiscaliteit, dan is dat dus al een fiscaal delict. Dus ja, de drempel om te vervolgen en zelfs de drempel om veroordeeld te worden, die is relatief laag. In de praktijk valt het wel een beetje mee, maar dat heeft misschien wel meer met capaciteitsproblemen te maken, maar in ieder geval met dat er een selectie aan vooraf gaat. Dat wil zeggen dat het Openbaar Ministerie probeert de zaken uit te selecteren, zoals zij zelf zeggen, die ertoe doen. Maar in ieder geval waar we toch echt praten over echte fraude. Ik vind niet dat ze altijd slagen in de juiste selectie. En het probleem is ook vaak dat op het moment dat er veel uren in een onderzoek is gestoken, dan vinden ze het toch pijnlijk om achteraf te zeggen van, nou ja, eigenlijk was het niks, dus laat maar zitten. Maar dus in praktische zin valt het nog wel mee.
Maar neemt het wel toe, het aantal zaken in dat opzicht? Kun je dat zeggen?
Nee, eigenlijk is dat nou, ik gok zeker 15 jaar redelijk stabiel. Dus de afgelopen jaren hebben ze wel wat meer geld uitgetrokken voor de field en zijn er wel wat meer afspraken gemaakt om meer zaken aan te leveren. Maar dat zag meer op de aanvulling van faillissementfraude. Wat ook natuurlijk in de financiële hoek ligt. Maar het aantal fieldonderzoeken op echt fiscale dossiers, dat blijft al een heel aantal jaren redelijk stabiel. En de Belastingdienst, want je hebt natuurlijk ook de wat mindere variant, gewoon de normale boekonderzoeken. Nou, er is natuurlijk al jaren een probleem met dat de Belastingdienst eigenlijk geen reguliere boekonderzoeken meer doet. Dus hebben wat ze dan noemen risicogeoriënteerd onderzoek. Dus af en toe proberen ze uit te selecteren waar de grote risico's zijn. En verder gaan ze vooral af op rancuneuze buurlui enzovoort. Op tipgeving van, diegene rijdt wel in een erg grote auto en heeft ondertussen een uitkering. Dat kan toch niet kloppen.
Nee. Er valt een heleboel over te zeggen, maar de strafmaat in fiscale zaken. Ik heb dus de indruk dat die hoog is. Een van de betere columns ooit geschreven in het register heeft iemand eens een keer zitten uitrekenen wat je allemaal in het gewone strafrecht kunt doen. Wat je om je oren krijgt als er te laat aangifte wordt gedaan of als er een klein beetje vergrijpboete wordt opgelegd. Vind jij in zijn algemeenheid de straffen in fiscale zaken hoog? Misschien zelfs wel te hoog?
Nee. Nee, vind ik niet, eerlijk gezegd. Ik vind het redelijk meevallen. Ik vind wel dat er te weinig onderscheid tussen verschillende situaties wordt gemaakt. Maar als je kijkt naar, nou, zeg maar even, als je net in de categorie zit waar het toch financieel wordt afgedaan. Wat dat is wel echt veranderd. Er wordt hoe langer hoe meer ook echt geaast op gevangenisstraf.
En dat is natuurlijk onvoorwaardelijk.
En dat is natuurlijk een toch veelal een veel groter risico, veel groter bezwaar dan een boete. Maar als je kijkt naar puur het financiële aspect, dan ben je strafrechtelijk beter af dan dat de Belastingdienst je een boete oplegt. In de regel. Dus in sommige gevallen, als je denkt, gevangenisstraf ga je hiervoor niet krijgen. En de openbaarheid, want dat speelt natuurlijk strafrechtelijk ook en bestuursrechtelijk administratief niet. Die openbaarheid, die deert mij niet zo. Dan is de keuze voor het strafrecht, het is niet je eigen keuze, maar de overheid maakt die keuze. Maar als je de keuze had, dan zou het opteren voor het strafrecht misschien nog best verstandig zijn. Dus in die zin vind ik het wel meevallen. Het enige is dat de differentiatie vind ik te klein. En dan doel ik met name op dat nagenoeg het enige criterium is het belastingnadeel. En het maakt in mijn ogen nogal wat uit of jij dat belastingnadeel in je eigen zak hebt gestoken. Of dat jij met dat belastingnadeel zwarte salarissen hebt betaald. Of nog erger, minder erg, dat jij geadviseerd hebt aan iemand. En aan die ander is dat voordeel toegevloeid. En jij hebt niet een andere factuur dan normaal gestuurd. Kan je afvragen waarom je dat dan doet. Maar even los daarvan. Jouw voordeel is nagenoeg nihil. En voor de strafmaat kijken ze puur naar het nadeel voor de schatkist. En ik vind dat er wat meer gedifferentieerd zou moeten worden in het voordeel voor de cliënt. De reden waarom je het nou hebt gedaan. En niet alleen maar naar het nadeel, wat meestal dus ook tijdig onderkend is. Dus het nadeel is ook niet eens net daadwerkelijk geleden. Maar het nadeel voor de schatkist vind ik een iets te eenzijdig criterium.
Dat is denk ik een heel makkelijk bruggetje naar de volgende vraag. En dat is de positie van de adviseur. Je ziet natuurlijk vaker dat adviseurs iets om hun oren krijgen waar ze zelf geen dubbeltje beter van zijn geworden. Dat schets je net. Heeft de belastingadviseur in het fiscale strafrecht ook een voorbeeldfunctie? Dan denk ik ook aan het selecteren van zaken die strafrechtelijk afgedaan zullen worden en die administratief afgedaan worden.
Ja, dat is een lastige. Heeft hij? Hij zou een voorbeeldfunctie moeten hebben, laat ik maar zo zeggen. Ik vind wel dat even los van de vraag of afgezien van het feit dat je belastingadviseur, dat geen beschermde titel is en dat iedereen zijn belastingadviseur kan noemen. Maar in principe vind ik wel dat de maatschappij, de Belastingdienst, kan verwachten dat als jij van belastingadvies geven je vak maakt, dat er dan ook wat van je verwacht mag worden en dat je daar bepaalde normen en vakvaardigheden in acht neemt. En in die zin heb je natuurlijk wel een voorbeeldfunctie. En in het strafrecht, bij die selectiecriteria waar ik het eerder al over had, is de betrokkenheid van de adviseur ook een van de criteria waardoor je sneller het strafrecht ingetrokken wordt. En als ze dan toch een zaak gaan onderzoeken, dan is meestal niet alleen de belastingplichtige die wordt aangemerkt als verdachte, kan ik wel zeggen.
Jij zegt eigenlijk dat de adviseur er ook snel bij gehaald wordt.
Ja, als toch gaan onderzoeken, wordt de belastingadviseur er snel al bij gehaald. En in veel gevallen vind ik dat ook terecht. Op het moment dat de belastingadviseur de intellectuele handelingen heeft verricht die het mogelijk hebben gemaakt. De fraude bedacht heeft, om het zomaar te noemen. Dan vind ik het eerlijk gezegd terecht dat je misschien wel met name kijkt naar de belastingadviseur. Op het moment dat de belastingadviseur te weinig ruggengraat heeft gehad, wordt het al snel minder terecht. Als hij te makkelijk, niet heeft willen kijken, kan je ook wat van vinden. Maar of dat dan strafrechtelijk afgedaan moet worden, is natuurlijk de vraag.
Ja, maar het commercieel belang kun je natuurlijk ook de voorrang geven en daar de prijs voor betalen.
Ja, en als je dan toevallig, want we hebben het maar over 450 fieldzaken per jaar ongeveer. Als je dan toevallig in het vizier komt van de field, dan heb je gewoon echt een probleem.
Ik heb wat blogjes van jou gelezen, Levijn. En daar had je ook kritiek over de manier waarop in de media wordt gesproken over fraude. En hoe ook het OM zich uitspreekt over fraude. In de zin van dat ze nog wel eens de overtreffende trap gebruiken in het omschrijven van bepaalde zaken. Hoe kijk jij daarnaar?
Nou, mijn voornaamste irritatie is denk ik inderdaad het Openbaar Ministerie. De Belastingdienst zie je niet zo heel veel publiceren. Maar het Openbaar Ministerie die maakt dankbaar gebruik van persberichten. En over het algemeen in een vrij vroegtijdig stadium van een onderzoek. Namelijk gewoon op het moment dat ze beginnen. Nou, dan weet je nog niks. Dus ik vind dat je... Want iemands reputatie is toch vaak al direct naar de knoppen. Ook al wordt het dan geanonimiseerd gebracht. Meestal is heel makkelijk te achterhalen wie, wat en hoe.
Maar ik heb dus begrepen dat weinig zo criminaliseert als de vermelding van voornaam plus initiaal. Ik bedoel, als we het hebben over Lutwijn J, dan weet iedereen waar het over gaat. En je bent al hartstikke schuldig en veroordeeld als je zo in de krant komt.
Ja, dus dat is één. Het is nog dubbel zo erg als de cliënt, de verdachte, wordt opgepakt en in beperkingen wordt gezet. Omdat er in dat vroegtijdig stadium van het onderzoek niks mag uitleggen. Dat die beperkingen die gelden ook voor de advocaat. Dus dan word ik gebeld door journalisten en dan moet ik zeggen ik mag niks zeggen. Terwijl het Openbaar Ministerie persberichten uitstuurt. Dat is... frustrerend. Nou zijn wij, mijn hele beroepsgroep bedoel ik dan zelfs wel, redelijk persmijdend. Want over het algemeen zijn onze cliënten niet erg gediend bij heel veel aandacht. En het gevolg als je gaat reageren is toch dat er meer over gepubliceerd wordt en niet minder. Dus stilhouden is vaak het devies. Maar het is wel dubbel dat het Openbaar Ministerie dan makkelijk daar een bericht over stuurt in een heel vroegtijdig stadium. En dat de pers, slecht nieuws is toch meer nieuws dan goed nieuws. Dus voor de pers is het ook hoe juicier het is, hoe leuker het te brengen valt.
En als oud journalist, want dat ben ik, ik heb af en toe het idee als ik zaken langs zie komen... Dan is het wel heel erg bijzonder dat op het moment dat iemand wordt opgepakt, of dat men een inval doet, dat de journalistiek al klaar ligt in de heg met camera's en microfoons. Of insinueer ik nu iets wat ik niet kan waarmaken?
Nou, de insinuatie is niet waar te maken, maar de constatering is gewoon domweg juist. En dat betekent toch dat er met regelmaat gelekt wordt. En... Dus dat is de andere irritatie, maar die ligt dan ook meer er even vanuitgaande dat het meestal zo niet, nooit niet uit onze hoek komt. Dat er gelekt wordt, maar dat zie je ook nog wel in een laat stadium. Dus ik kwam er vorige week, geloof ik, toch ook weer één tegen waar net een transactie is gesloten. En dat er dan duidelijk gelekt wordt, want er was een vrij beperkt, niet zeggend persbericht door het Openbaar Ministerie geschreven. En wat ik dan vervolgens in de krant aantref, betekent gewoon dat iemand het hele dossier heeft gezien. En nou ja, de enige die daar belang, of nou ja, belang, het is maar wat je belang noemt, maar dan denk ik altijd een beetje aan een rancuneuze ambtenaar die vindt dat de witte boord er weer te makkelijk is afgekomen en dan het dossier maar even opstuurt aan de pers. Mm-hmm. Die daar dan, ja, als het leuk genoeg is, tussen aanhalingstekens, natuurlijk ook over publiceren. En daar kan je dan toch vrij weinig aan doen.
Maar je bent gewoon Sjaak. Want je bent in principe publiekelijk veroordeeld. Want wat gebeurt er op het moment dat iemand van zijn bed wordt gelicht? Even los van. En jij bent jij staat met twee handen op je rug. Even los van of je dat wil, maar je staat met twee handen op je rug. Sta je te verdedigen tegen een partij die voluit haar case aan het maken is. Ja, dan ga je als publiek ga je al snel oordelen, kan ik je verzekeren.
Ja, aan de andere kant, het blijft niet leuk. Maar aan de andere kant heeft natuurlijk niet iedereen last van dit soort uitingen. Je moet niet in toezichthoudende functies of dat soort dingen zitten. Maar voor de rest hangt het dan natuurlijk toch een beetje vanaf hoe gevoelig je daarvoor bent. Want het is ook de kattenbakvulling van morgen, werd er wel eens over kranten gezegd. En dus het vliegt ook wel weer over. Maar dat het als extreem belastend wordt ervaren en als onredelijk. Want vaak in een stadium dat er nog op zijn minst heel veel discussie is. En al te veel nuances, daar zitten media meestal niet op te wachten. Dus er wordt ook over het algemeen toch wat gechargeerd bericht gegeven. Dus dat voor de verdachte extreem belastend is en pijnlijk, ja, dat lijkt mij duidelijk.
Waar ook vaak over geklaagd wordt, is de duur van de procedure. Ik bedoel, je wordt opgepakt, er vindt een onderzoek plaats en een paar jaar later komt die zaak op zitting. Is dat noodzakelijk in jouw ogen?
Nee, ik moet je eerlijk bekennen dat ik eigenlijk niet begrijp waarom dat. Want ook die duur, die dat lijkt een redelijke constante. En je zou zeggen, ja, ik snap dat als opeens de invoer groter wordt, dat je wat tijd nodig hebt om dat weer weg te werken. En als dat weer een beetje rustiger wordt, dat je dat weer wat inloopt. Maar dan verwacht je een soort golfbeweging. Maar die duur die is redelijk constant lang. En dan denk je, ja, dat is toch, dat lijkt meer op een organisatorisch probleem. Of gewoon iets gemakzuchtigs. Ik weet niet. Ik eerlijk gezegd, maar daar begrijp ik de administratie van dit soort instanties ook onvoldoende voor, hoor. Maar ik begrijp nooit zo goed waarom dat zo is.
Hoorde ik jou nou daar straks zeggen van, joh, de hoeveelheid tijd en energie die men in een zaak heeft gestopt, als je dat een enorme hoeveelheid is geworden, dan heeft men ook de neiging om dat gewoon maar door te zetten. Of heb ik jou verkeerd verstaan?
Ja, ik riep dat als er eenmaal onderzoek is geweest, en daar zitten heel veel manuren in, om die term maar te gebruiken, mensenuren, dan vindt een officier van justitie het toch, ook al blijkt het, nou, allemaal wel mee, op zijn minst wel mee te vallen, of hebben ze er toch heel veel moeite mee om er helemaal niks mee te doen. Dus bij de selectie is vaak eigenlijk ook al de keuze gemaakt dat er wat gaat gebeuren. Wij, ik hoop niet dat er al te veel officieren van justitie luisteren, want die zijn het hardgrondig met mij oneens. Maar wij vinden dat we dan in dat soort dossiers toch wel vaak in een soort transactie, strafbeschikking, boete worden gechanteerd. Want dan krijg je bedragen aangeboden van €25.000 en dan stoppen we ermee. En dan kunnen wij bijna niet anders dan tegen de cliënt zeggen, nou, ik zou maar happen. Mm-hmm. Want als het uitprocederen nog even los van het risico, los van de publiciteit, ben je het aan mij kwijt.
Ja.
Dus ja, slik maar. En er zijn dan heel veel cliënten, ja, maar ik heb niks gedaan, ik krijg een vrijspraak. Zelfs een vrijspraak is niet altijd bevredigend, want excuses volgen er niet. Op het moment dat jij in de pers al bent afgemaakt 3 jaar eerder, ik zie de berichten achteraf niet. Ja, tenzij het Openbaar Ministerie weer eens onder de loep wordt genomen van jullie hebben het slecht gedaan. Maar over het algemeen komt er niet een bericht in een krant van wij hebben 3 jaar geleden over deze meneer. We hebben dat verkeerd gezien. Er was helemaal niks aan de hand. Sorry. Ik zie ze berichten niet.
Nou, die zijn er ook niet hoor.
Nee. dus de nou ja, het vrijspreken is ook maar beperkt bevredigend in de regel. Ja.
Nou, met een beetje geluk kom je op pagina 7 linksonder in de kolom correcties en aanvullingen.
Haal dat beetje maar weg. Ja. Dat gebeurt bijna nooit. Dat is alleen maar als men gedwongen is om te corrigeren.
Vaak is iemand bijna extra boos om wat hij allemaal heeft meegemaakt in de tussentijd, terwijl er dus inderdaad niks aan de hand was.
Misschien even iets anders. Fiscale fraude, dat is jouw ding, dat is jouw werkgebied. En ik denk dat het voor het gemiddelde lid van onze vereniging iets raars is. Die schrikt zich een hoedje als hij stuit op iets dat fiscale fraude zou kunnen zijn. Kun jij iets meer vertellen over fiscale fraude? Is dat gewoon het verzwijgen van omzet of inkomen? Of ligt dat allemaal wat meer sophisticated?
Nee, het ligt buitengewoon niet sophisticated, zou ik bijna willen zeggen. Het is vrij plat. Het is gewoon niet de belasting afdragen die je hoort af te dragen. En bij fraude gaat het dan ook nog om dat bewust doen. Dus je weet waar je mee bezig bent. Dus het per ongeluk foutje maken of zo valt er in principe niet onder. Ik zeg wel heel voorzichtig in principe, want de fiscus vindt nogal snel dat dingen opzettelijk en wel bewust gebeuren. En soms valt dat toch wel wat mee. Maar dus het is heel wel bewust de schatkist benadelen. Dus dat is ja niet zo erg sophisticated, zou ik zeggen. Of het hoeft niet erg sophisticated te gebeuren.
Nou, dan zei je zegt, de fraude die niet ontdekt wordt, die is eigenlijk veel slimmer dan de fraude die wel ontdekt wordt.
Ja, ik heb wel zeggen, een officier van justitie of een inspecteur heb ik geroepen van, je zou domme fraudeurs eigenlijk moeten verbieden fraude te plegen. Want hoe slimmer het is, hoe leuker. Ja, ik weet niet of ik die term mag gebruiken in dit soort dingen. Maar hoe leuker het natuurlijk ook voor mij is om het te behandelen. Want daar valt er vaak meer over te zeggen. Maar ja, we hebben hoe lang al? 15 jaar nu, denk ik. Alle bankonderzoeken, buitenlandse bankrekeningen gezien. Nou, dat is een vrij simpele vorm van fraude. Je overtollig geld naar het buitenland brengen. En dan bij voorkeur naar een land die geen informatie aan Nederland geeft. En dat dan buiten je aangifte houden. Ja, dat is een vrij basale vorm van fraude die best veel is gebeurd. En waar we heel veel dossiers van hebben behandeld de afgelopen jaren.
Ja, maar dat is nou niet de fraude waarvan je zegt dat is sexy en spannend.
Nee, maar heel veel fraude is ook niet zo sexy en spannend. Maar laat ik zo zeggen, zeker achteraf is heel veel fraude niet zo sexy en spannend. Vooraf gaat het natuurlijk meestal om de vraag, zijn de constateringen op basis waarvan die fraude wordt verondersteld, zijn die wel juist? Is er wel echt gefraudeerd? Is er wel echt omzet afgeroomd? Maar heel vaak gaat het vrij simpel om het afromen van de kassa, zwart uitbetalen van personeelsleden. Dus ja, internationaal heb je soms wat spannender dingen. En dan is het met vestigingsplaatsen onderzoeken en dat soort dingen is natuurlijk vaak wat lastiger. En ja, misschien vind je dat wat verfijnder. Ik vind veinzen alsof mijn vennootschap op Cyprus zit, vind ik ook niet zo verfijnd. En als achteraf blijkt dat daar toch gewoon niks gebeurde, vind ik het ook niet erg sophisticated, eerlijk gezegd. Nee. Dus zeker achteraf is het nooit zo sophisticated en spannend en smeuig. Maar misschien dat maakt het ook wel voor mij vaak ook wel leuk, want daarmee is het ook toch minder beladen dan heel veel communestrafzaken en andere strafrechtelijke procedures. Dus het maakt dat je er vrijer over kan discussiëren zonder dat je zelf ook in het hoek van de boeven geschopt wordt. Wat overigens wel gebeurt zo af en toe, maar daar gelaten. En het heeft wel altijd die fiscale, toch vrij technische achtergrond, waardoor het complexer wordt en intellectueel uitdagender om tot een bewijsverklaring te komen. En dat maakt het natuurlijk leuker om zo'n zaak te doen.
Ja. Vind jij fiscale strafzaken in zijn algemeenheid minder beladen dan bijvoorbeeld een zedendelict? Kun je bij fiscale fraude zeggen, ja, mag niet, maar aan de andere kant, het is maar geld?
Nou, zeggen zou ik het niet, maar denken doe ik het zeker. Ja, natuurlijk is dat zo. En maar je ziet wel, dus dat is waarom ik ook de gewone belastingprocedures als er beboet wordt veel eigenlijk leuker vind dan de strafzaken. Want bij strafzaken, daar wordt toch moralistischer gekeken dan dat belastingkamers doen. Bij belastingkamer is het toch de fiscale zaak eerst. En dan gaan we nog eens kijken naar de boete. En nou, ik weet niet of de jongere generatie of dat echt anders is. Maar de oude generatie is opgevoed in dat we niet moralistisch zijn bij de belastingkamer. Dus daar kan ook wat makkelijker gelachen worden. En bij een strafkamer zie je nog wel eens dat als je een semi-intellectueel verweer probeert op te voeren of heel onstandig beweert dat er allemaal niet zo heel veel aan de hand is, dat jouw cliënt dan achteraf verweten wordt dat hij nog steeds het schandelijke van zijn eigen handelen niet inziet en dan een extra trap nakrijgt. En dan, ja, dan wordt je, ja, ik bedoel, er zijn wel weer manieren op te vinden, maar dan wordt de vrije discussie wordt daarmee toch een beetje de kop ingedrukt, vind ik altijd.
Wat mij betreft nog één vraag, als u mij toestaat, meneer de co-host. Een belastingadviseur die ik van nabij heb meegemaakt en die het later in de rechterlijke macht ver heeft gebracht, die zei altijd dat de ergste vijand in dit soort zaken voor jou als adviseur je eigen cliënt is. Dat als hij zijn paadje schoon kan vegen ten koste van jou als adviseur, dat hij dat zeker niet zal laten. Is dat iets dat jij kunt onderschrijven of valt dat allemaal wel mee?
Ik onderschrijf wel een beetje dat de cliënt je ergste vijand is. Tenminste, er is niks zo vervelend als een cliënt die op het verkeerde moment opeens roept, nee, het zat toch allemaal anders. En ja, het klopt best wel een beetje nadat je een mooi verhaal hebt gehouden. Maar ik zie toch niet zo heel vaak dat cliënten echt extreem naar de adviseur wijzen. En ik vind het ook, het is zelden een erg zinvol verweer. Op het moment dat je echt gewoon advies hebt ingewonnen en je kan roepen, ik ben uitgegaan op advies. Kan ik het helpen dat ik het vervolgens overeenkomstig dat het advies heb gedaan? Ja, prima. Maar zelfs dan is er reden om dat samen te doen, dat ook de adviseur zegt, nou ja, ik heb dit advies bij beste weten gegeven. En dus ook in dat geval zou ik altijd roepen, ja, blijf toch zo lang mogelijk in één kamp zitten. Dus ik hou er niet van, maar ik vind het ook bijna altijd dysfunctioneel om het te doen. Dus ja, achteraf kan je dan misschien nog roepen, moeten de nota's niet nog terugkomen of maar elkaar bij voorbaat de tent uitvechten en enorm zwarte pieten, daar worden beide in mijn ogen niet beter van.
Nee, maar de adviseur wordt er door de andere partij wel snel bijgehaald, begrijp ik uit jouw eerdere verhaal.
Nee, dat is meer vanuit het onderzoek. Dus de FIOD, die kijkt natuurlijk wel. Kijk, uiteindelijk gaat het toch om de wat grotere zaken, zeg maar even. Op zijn minst moet een fraude toch wel 1,5 ton richting het miljoen gaan. Nou, dat zijn natuurlijk toch vaak zaken waar een adviseur bij betrokken is. Of op zijn minst een administrateur, een accountant. En ja, ik verdenk de filter soms wel een beetje van dat het ook gewoon leuk is om de adviseur erbij te betrekken. Maar dan zie je natuurlijk wel dat er echt gekeken wordt naar de rol van de adviseur en hoe kritisch die is geweest. En op zich vind ik dat terecht. Ik vind alleen dat ze het onderscheid niet goed genoeg maken. Dat ze te weinig oog hebben voor de rol van de adviseur en voor wat hij ook gewoon kan missen. En dat een adviseur ook op zijn cliënt zou moeten mogen vertrouwen en niet overal zijn vraagtekens bij hoeft te stellen. En al helemaal geen onderzoeksplicht heeft.
In de regel weet een cliënt natuurlijk prima wat hij wel en wat hij niet aan zijn adviseur moet vertellen.
Ja, en het is natuurlijk met name pijnlijk op het moment dat daar discussie over ontstaat. Maar de field en het Openbaar Ministerie en ook de inspectie, die gaan er eigenlijk altijd vanuit dat iedereen extreem transparant is naar elkaar. Wat zeker bij die organisaties wat eigenaardig is, want zelf zijn ze niet zo transparant, maar ze gaan er wel vanuit dat behalve zij iedereen wel transparant is. Dus uiteindelijk moest er ook de Hoge Raad aan te pas komen om de veronderstelling dat een man alles aan zijn vrouw vertelt, dat toch niet een gemeen goed was. En ik kan mij zelfs voorstellen dat er redenen zijn om juist, of dat de voornaamste reden van die buitenlandse bankrekening niet zozeer de Belastingdienst, maar je echtgenoot is. Maar even los daarvan. Maar er wordt vrij makkelijk verondersteld dat iedereen alles ziet, alles vertelt, alles hoort. En die veronderstelling die is natuurlijk domweg onjuist.
Niet noodzakelijkerwijs juist.
Niet noodzakelijkerwijs juist, beter nog.
Ik vind het fascinerend. Ik vind het echt fascinerend. Dank je zeer.
Graag gedaan.
Dat je dit hebt willen vertellen. En ja, nou, wie weet, nog niet de laatste keer. Want er zal ongetwijfeld nog wel. En dan wel, ik denk, Sylvester, een moment zijn waarop we nog eens hierover door kunnen praten. Want wel, zoals gezegd, er komt een hoop langs. De krantenlezer ziet regelmatig dit soort dingen. En ik zou willen dat ze naar jou geluisterd hebben. Vanuit de gedachte dat zij op zijn minst een nuance kunnen zetten bij de dingen die zij dan op dat moment lezen.
Leuk, was leuk te doen.
Dankjewel. Dit was het voor vandaag. Namens Ludwijn Jeger en Sylvester Schenk, bedankt voor het luisteren. En heb je een aanleiding van deze podcast vragen? Aarzel dan niet om contact op te nemen met het Register Belastingadviseurs. Ze helpen je graag verder. En voor nu, mijn naam is Koos Woltjes en tot de volgende RB Podcast. Je luisterde naar de RB Podcast. Een initiatief van het Register Belastingadviseurs. De grootste beroepsvereniging van fiscalisten die werken voor het MKB. Met elke twee weken een nieuwe aflevering boordevol kennis, inzicht, gedeelde ervaring en actuele ontwikkelingen. Wil je geen enkele RB-podcast missen? Abonneer je dan via de podcastplatforms Spotify, Apple Podcast of Google Podcast. Of kijk op de website van het Register Belastingadviseurs.